Aan de gemeente wordt bekendgemaakt, de collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag voor rente en aflossing. Vanmiddag om 3:00 hopen we voor u het woord des Heren te spreken. Zondag aanstaande om 9:30 en 's avonds om 6:00 leesdienst. Voorbeden voor broeder Deuro, die in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Broeder Schuurman is overleden. Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heren, Heren, die den hemel en de aarde uit niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Het tweede van Psalm 36.
Thank you.
Dan vragen wij de aandacht voor het schriftgedeelte dat in het opgetekend in 2 Petri 1, vanaf 1 tot en met 11. Doch vooraf de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is.
Thank you. van Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid onze Gods en zaligmakers Jezus Christus. Genade en vrede zij vermenigvuldigd door de kennis Gods en van Jezus onze Heere. Gelijk ons een goddelijke kracht alles wat tot leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welk ons ook de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zou te worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis onze Heeren Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk onzes Heeren en zaligmakers Jezus Christus. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Wij prijzen, o Heere, uw nederbuigende goedheid, dat ge ons draagt en verdraagt in al onze verdorvenheid en boosheid. Gestrekt uw langmoedigheid over ons uit. Gehandeld niet met ons naar het gehoor van uw oren en het gezicht van uw ogen. Want dan waren we hier niet geweest, Heere. Want we hebben geen bestaansrecht noch mogelijkheid in onszelf. Wij liggen onder het oordeel des doods en der verdoemenis. En dat we niet zijn in de eeuwige rampzaligheid is door uw goedertierenheid. Daartoe kwaamt gij de aarde te vervullen door uw beloftenissen met uw goedertierenheid. En gij weet het, Heere, of wij het van u geleerd hebben te ontwaken in uw goedertierenheid. Ze is elke morgen nieuw. Elke morgen weer moet het ons een wonder zijn dat we nog leven. Ze duurt de ganse dag en elke avondstond moet ervan getuigd te worden. Heere, geef ons daarvan besef in het hart. Want er wordt gevraagd in uw woord. En weet je het niet, beleeft je het niet, kent je het niet, dat de goedertierenheid des Heren leidt tot bekering? Vele zijn er, o Heren, die dat niet weten. En die goedertierenheid is het enige middel om tot de kering te komen. Goed van u te denken, slecht van onszelf, te komen in het stof der verootmoediging om onze zonden en slechtigheden te belijden en te bewenen voor uw aangezicht. Elke dag weer, tot de laatste snik toe, om als dan tot roem van uw goedertierenheid eeuwig ervan te zingen. Wil het ons leren, Heren, door de onwederstandelijke werkingen van uw Heilige Geest. Gedenk ons in dit ons te samen zijn. Laat het zijn in het horen en het spreken en verkeren onder de majesteit van uw goddelijk woord, om dat met ernst te overdenken en ter harte te nemen. Gedenk uw gemeente in al haar noden en zorgen. Gij kent de zieken, de bedroefden, de rouwdragenden, weduwen en wezen en weduwnaren. Laat ze hopen op uw heil. En die gebracht zal worden in het ziekenhuis tot onderzoek, wees ze gedachtig, o God. En de rouwdragende, laat het zijn een droefheid naar u in alle wegen omstandigheden. Want de oorzaak van de dood is bij ons en die van het leven in u, o Heere. Gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Gedenk, Heere, land en volk en alle die in hoogheid zijn gezeten, te midden van de verschrikkingen der ongerechtigheden. Laat ons zijn banden breken, zijn touwen van ons werpen, om te leven naar het goeddunken van ons hart. En toch, Heere, laat ge ze delen in de zegen van uw goedertierenheid. Laat het mogen worden een zaak der bekering. En te meer dat het verlossingsplan vanuit uw goedertierenheid is opgekomen. Gedenk ons vorstenhuis, leert ze bukken, buigen en vragen naar u om de oude paden te mogen betreden, o Heere God. Gedenk uw knechten, gedenk het werk der zending. Maak het voorspoedig, salse met uw geest, Heere. En gedenk ook hem die woord wenst te spreken. Geef hem kracht, geef hem genade om achter de kudde aan te dringen, gelijk een herder betaamt. Vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. En zingen wij uit Psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras bij het morgenlicht ontvangen. Het eerste en tweede van 63, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefdegaven uit te reiken. De versen 3 en 4 van uw voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Petrus 1 vormen de stof onze overdenking, waar Gods dierbaar woord al dus luidt. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zou te worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. De grootste en dierbare beloften worden ten eerste geschonken door de Heere. Ten tweede aangenomen door het geloof. Ten derde vervuld in de beleving. Ten vierde beëindigd in de eeuwigheid. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen en met uw goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. We hebben gelezen de tweede of laatste brief van de apostel Petrus. Hij zal het niet lang meer maken. De Heere heeft het hem bekend gemaakt dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. En dat maakt hem nog des te vuriger om de belofte van het evangelie te prediken. Hij is daarmee begonnen op de Pinksterdag. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daartoe geroepen worden. Alle die komen onder het visnet van het eeuwig evangelie. En die prediking van Gods belofte is velen, ja duizenden, tot zegen geworden. En daarmede is zij voortgegaan. Tegen alle tegenstand in. En nu is zij oud. En nog predikt hij die beloften. Hij weet niet van een ander evangelie af. Alleen het evangelie van Jezus Christus. Hij heet Simon Petrus. Simon is de naam van zijn natuurlijke geboorte, geboren op de erven des verbonds, behorende tot het zaad van Abraham. Maar hij kende ook zijn tweede geboorte. En dat was Petrus. Toen hij kwam tot de belijdenis, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader uit de hemel. Daarin heeft hij voor het eerst de liefde des Vaders gesmaakt in het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is een tweede geboorte, kind van God. Hij heeft het wel eens vergeten zijn eerste naam te noemen. Vindt u ook niet in zijn eerste brief. Maar hij heeft het nooit vergeten Petrus te zeggen. Petrus. Dat van zijn naam. Vanuit de eeuwigheid. Dwars door zijn ziel heen. Om hem kennis te geven tot zaligheid van de dingen der eeuwigheid. Hij spreekt krachtelijk van de genade die voortvloeit uit de belofte van het evangelie. Opdat die kracht der genade vermenigvuldigd zou mogen worden in hun harten. En dat staat ons wel aan. Meer genade, meer zekerheid, meer vreugde. Maar geliefde, om meer kennis te bekomen van de genade des Heren, meer die kracht te beleven, moeten we meer kennis bekomen van onze ellende. En naarmate wij onze verdorvenheid en verdoemelijkheid voor het aangezicht des Heren leren kennen, beleiden en bewenen, wordt de kracht van Gods genade ons dierbaar. Wassen we op in de kennis van onze Heer Jezus Christus en zijn genade. Gelijk hij ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het levende Godzaligheid behoort, geschonken heeft. Hoe heeft hij die geschonken? Door zijn beloften. Door de grootste en dierbare beloften die de Heere heeft geschonken. Groter, groter, ja, de grootste beloften. De Heere verbindt zich met beloften aan de mens. Zo deed hij ook in de staat der rechtheid. Geschapen naar zijn beeld, heeft hij de mens de belofte gegeven langs de weg van het werkverbond gehoorzaam te zijn en ingang te verkrijgen in de eeuwige heerlijkheid. Dat was het geloof, leven uit het geloof van Gods belofte. Maar zie, en dat beeld en die belofte hebben wij verkwanseld door onze moedwillige ongehoorzaamheid. En nu is er maar één middel om te komen tot geloof, en dat is de belofte. Een tweede middel is er niet. Door de wet kan dat niet. Die vloekt ons. Die veroordeelt ons. Nu geldt dat niet alleen voor het geestelijke, maar ook van het natuurlijke leven. Het gehele leven is gebaseerd op de belofte. Een samenleving is niet mogelijk zonder beloften. Denk maar aan het huwelijk. Beide partijen doen elkander geloften. Zij verloven en zij trouwen. Zij hebben krediet voor elkanders beloven. Zo is het met een arbeidscontract, met een huurcontract, met alle stukken van de notaris. Waar je ook komt, het hele leven is gebaseerd op beloften. Zonder beloven is de samenleving ten eenenmale mogelijk. Geldt dat nu voor het natuurlijke leven? Hoeveel te meer voor het geestelijke leven? Wil je iemand geloven? Dan moet je een belofte van hem ontvangen. Anders kan het niet. Als iemand mij niet iets belooft, heb ik hem niet te geloven en kan ik hem ook niet geloven. Van welke aard ook, in armoe, in omstandigheden. En als hij dat dan belooft, dan zeg ik, kan die man dat doen? Hij kan dat doen uit de hebbelijkheid, maar is dit toen in staat? Ja, is dit toen in staat? Zou hij het willen? Echt willen? Ja, staat hij voor bekend. Hij kan, hij wil, hij zal het ook doen. Je kunt erop rekenen. Nu, dan heeft die belofte waarde voor u. Dan rekent u erop. Hoeveel te meer dan in het geestelijke. God komt tot ons met zijn beloften. Er stond naar de val, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw enzovoorts. God belooft de zaligmaker. Een tweede Adam. Opdat de mens vanuit dat goddelijk beloven zou geloven. Dat is de enige bron van het geestelijke leven. En nu is het onze aard God te verdenken in zijn liefde, trouw en macht. We hebben echt niet veel krediet voor God, hoor. Echt niet, hoor. Het is onze aard hem te verdenken. Maar toch, wij geloven. U zijn aan deze plaats is een bewijs dat u gelooft. U maakt gebruik van de allergrootste belofte. Niet één onder uitgezonderd. Of u dat doet bewust of onbewust, weet ik niet. Maar u doet het. Als u gaat eten, gaat u bidden. En u zegt tot het kleinste kind, als het enigszins kan, handen vallen. En gebid. Heere, zegen deze spijze om Jezus wil. Amen. Dan maakt u gebruik van de allergrootste belofte. En wel van deze belofte, wat ge de Vader bidt in mijn naam, dat zal u geschonken worden. Dat hebt u heden, morgen gebeden. Het is ook niet mogelijk te bidden zonder gebruik te maken van de belofte. Zie de kans doen. Schrijf het eens op. Een gebed zonder belofte. Daar is er één. En die staat in de Bijbel. Maar dat is erg. En dat zullen alle mensen bidden die hier geen recht gebruik leren maken van Gods belofte. Bergen valt op ons en heuvelen bedek ons. Voor het aangezicht des Heren, die gezeten is op zijn troon. De bergen vallen links en rechts. Want de wereld vergaat. Maar bergen valt op ons, om ons te verbergen voor God. Dat is het. Maar er is geen belofte, hoor. Dat is voor eeuwig de wanhoop. En dat zal de mens bidden die hier geen gebruik leert maken van de belofte. Ja, maar onthoud dat goed, dominee. U schijnt het niet te weten, maar het moet de mens geschonken worden, hoor. Geschonken worden. En als je het niet geschonken wordt, dan kan je er ook geen gebruik van maken. Neem dat toch goed ter harte. Mocht het mij eens geschonken worden. En men vlijt zich rustig neder op het bed van zorgeloosheid, alsof er geen God in de hemel is en geen eeuwigheid aanstaande is. Zo is het gesteld in het hart. Het mocht eens geschonken worden. Heel degelijk. Heel rechtzinnig. Ik denk er echt wel met ernst over. Maar het is de zorgeloosheid ten top gestegen. Terwijl u gebruik maakt van de belofte. Omtrent het natuurlijke leven. U wilt toch bidden en danken bij elke maaltijd. En uw knieën buigen. Des avonds en des morgens. Dan maakt u gebruik van de belofte. En omtrent het geestelijke zegt u. Het mocht eens geschonken worden. Zijn die beloften u dan niet geschonken die u gebruikt? U doet het zomaar. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Geschonken zijn in het woord. Geschonken zijn in de doop. Verzegeld geworden met de naam van de drie enige God. Zo waarachtig als ik leef. U gelooft de Bijbel vanuit die belofte. En hebt u dan de moed om te zeggen het mocht misgeschonken worden terwijl u er gebruik van maakt? Bid een Heere niet alleen vanuit die belofte om tijdelijke, maar bovenal ook om geestelijke en eeuwige zegeningen. Want de Heere zegt, opent uw mond en eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En dat is de vervulling van Gods belofte. Opdat de wet der liefde geschreven zou mogen worden in onze harten. Ze worden geschonken door de Heere. Op elke plaats in de Bijbel komt u dat tegen. Het is de bron, het goddelijk beloven is de bron van het kinderlijk beloven. Mag dat? Wil de Heere dat? Ja, men zegt soms, ja, je moet met lege handen tot een Heere komen. Wat staat het in de Bijbel? Wat staat dat? Met lege handen. Je hebt handen vol, er zit bloed aan, zegt de Heer aan je handen. Het zijn echt geen lege handen, hoor. De ongerechtigheden zijn ermee bedreven. En toch geeft de Heer zijn belofte. En zegt zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de doder goddelozen. Om daarmee te komen voor het aangezicht des Heeren. Opdat hij leven. God maakt bemoeienissen met ons. Die beloften worden ons geschonken. En onthoudt het mijn medereiziger in de eeuwigheid. Als u de vervulling van die belofte niet smekend zoekt aan de troon der genade. Die dag en nacht openstaat voor de grootste der zondaren. Want er staat bij, hij is een verzoening voor onze zonden en voor de zonden van de gehele wereld. Dat staat
in die belofte. Opdat onze harten het over vrijmoedig zouden worden, wie we ook zijn, tot de Heere te komen. Alle hinderpalen zijn door Gods genade weggenomen. Zoeken we dat niet? Het getal der belofte is niet te tellen. Als de sterren aan de hemel. En die zullen tegen ons getuigen. Omdat we die belofte niet gebruikt hebben. Aan de troon der genade. Smekende om haar vervulling. En de Heer Jezus heeft gezegd. Als hij daaruit sprak. Bid. En u zal geschonken worden. Zoek. En gij zult vinden. Klop. En zal open gedaan worden. Geen beperking bij hoor. Geen beperking bij hoor. Dat is de weg van Gods belofte. Om te leren geloven. Geschonken door de Heere. Aangenomen door het geloof. Ja, ik geloof dat je een belofte van God in je hart moet krijgen. Ja. Ja. We zijn niet onbekend in het kerkelijk leven. Maar ik heb het beleefd hoor. Moeder, ik ga sterven. En je hebt altijd gezegd dat je een belofte had dat bekeerd zou worden. En nu sterf ik onbekeerd, moeder. Ze had dat kind dat beloofd. Dat kind zou bekeerd worden. Daar bleef dat kind zorgeloos voort. Maar zo is het niet hoor. Ik ben bang daarvan. Bang daarvan. Weet je hoe de Bijbel dat zegt? Denk eens aan Daniël. Daniël las in de profetie van Jeremia. Hij zat in Babel. Hij hoopte op verlossing. Maar hoe lang? Wist hij niet. En daar las hij in de profetie van Jesaja dat de Heere dat volk na 70-jarige ballingschap zou verlossen. Hij vond die belofte. Zomaar. Hij zegt wel verbazend. Nou ga ik eens rekenen. We zijn hier 45 jaar. Dus nog zoveel jaren is het 70, dan worden we verlost. Maar zo niet hoor. Het is geen rekensom. Hij ging ermee naar Gods troon. Zomaar, hij vond dat. En hij ging bidden in verontmoediging. En de Heere prees het, gij zeer gewenste man. Zo ziet u wel. Als je dan de Bijbel leest, vindt u dan nooit eens een belofte? Hij zegt, ja, voor een onbekeerd mens dan maar te beginnen. Dat de Heere bidt, laat u met mij verzoenen. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in je dood. Belofte, die overvloeien van goedertierenheid en barmhartigheid. Is u er nooit eens mee gevlucht naar de eenzaamheid? Om te worstelen van de troon der genade, om de vervulling van die belofte te mogen bekomen? Zo nee. Dan ligt u bijna onder het oordeel der verharding. Ik weet niet hoe ver of je dan wel weg moet zijn. Als je dat niet meer ziet. En als je dat niet meer raakt. Hoe nederbuigend God. Die mensen zeiden, de Heer Jezus riep tegen Bartimeus. Hebt goede moed, hij roept u. En hij greep moed. Heb je nooit eens moed mogen grijpen? De Heere roept me nog. Gij slechte. Gij verharde. Gij dwaze. Zulke soort mensen, daar kunnen we ons toch bij rangschikken, niet? Dat doet de Heer.
Opdat we werkzaam zouden worden aan de troon der genade. Uit die belofte is het geloven. Niet zo, ik heb die waarheid gekregen en ik geloof dat dat gebeuren zal. En God zal dat vervullen en zorgeloos voortleven. Maar zo gaat het niet hoor. Dat is meer van de duivel dan van de Heer. Daar kunt u zeker van zijn. Want de Heer maakt de mens echt niet zorgeloos. Als hij tot ons komt met de belofte, dan wil hij onze ziel opwekken tot het geloof. Net als bij Daniël, om de Heer te bidden, om de vervulling. En daar wacht hij op. Er staat in de Bijbel, ik wacht op u, om u genadig te zijn. En die genade is overvloedig. Ja, maar die beloften zijn toch in de grond der zaak voor de uitverkoren, nietwaar? En die worden alleen zalig? Gewis, gewis. Maar wat zegt de Bijbel daarvan? De Bijbel zegt dit. De verborgen dingen zijn voor de Heere. De geopenbaarde zijn voor ons. Gaat u daarmee bemoeien? Heb je zorg over je verkiezing? Dat is echt niet van God hoor. Dan maakt de duivel je druk mee. En je hoort hem. De geopenbare dingen zijn voor ons. En dat is die enige en algenoegzame offerande van Jezus Christus. Niet één mens is ooit op grond van zijn verkiezing gekomen tot geloof. Nooit. Denk aan de Canaanese vrouw. Zegt de Heer Jezus om ze te beproeven. Ja, maar ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Jezus was geen prediker voor de heidenen. Alleen voor die verloren schapen. Dat was de profetie. Dat was de opdracht. Daar ben ik voor gekomen. Dus u is een heidense. Schep maar geen moed hoor. Ga maar naar huis. Ja, maar die honden die krijgen het ook wel eens. Rahab door heeft het ook gekregen. De Moabitische Rut. En zoveel anderen. En de Heere zegt, groot is uw geloof. Dus ze had geen grond voor verkiezing. Juist het tegenovergestelde. En zij bad alleen maar omdat God aan de heiden heeft gegeven. Heeft God geen mensen bekeerd van hun leeftijd? Oud of jong? Heere, die en die hebt het gegeven. Leest u dat niet in de Bijbel? Maak daar gebruik van. Dat deed zij om de vervulling van Gods belofte te mogen bekomen in haar hart en leven. Paulus zegt tot mensen die niet aan de verkiezing dachten en toch in het geloof waren. Hij zei, ik heb gezien de werkzaamheden van je geloof, de arbeid der liefde, de verdraagzaamheid der hoop. Ik heb het gezien, ik heb je leven gelet. Weten de geliefde broeders uw verkiezing van God? Paulus visiteerde en zei, zo is het. Waar zij nog niet aan dachten, dat zag Paulus. En daar werden ze in vertroost om met Johannes te zeggen, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Geschonken door de Heere. En aangenomen in het geloof. Niet een belofte hebt dat je zegt, ik ben bekeerd en ga naar de hemel. Nee, een belofte zet je in het gemis. Abraham kwam tot de belofte. Tot het geloof vanuit die belofte. De Heer heeft het hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hij ging met zijn handen in zijn zak zitten. Je leest telkens weer. Hij heeft zijn altaar gebouwd. De naam des Heeren aangeroepen om de vervulling van die belofte. Natuurlijk en geestelijk in zijn hart en leven.
De Heer wil er ons werkzaam mee maken aan de troon der genade. En vraag je nu, was Abraham er altijd recht werkzaam mee? Nee, wel echt. Wel echt. Het was hem erom te doen. Op hoop tegen hoop. Maar niet altijd recht. Denk maar aan Hagar. Zo moet het niet, Abraham. Dat sneed God af. Daarom roept de Heer ons om werkzaam te zijn vanuit die beloften. Ze worden vervuld in de beleving. Bedenkt het wel. En elke belofte heeft een inhoud, een eeuwigheidsinhoud. Jezus Christus is de inhoud van die belofte. Daarin is de inspiratie van de Heilige Geest om er door aangedreven te worden, te zoeken de vervulling. En wat gaan ze nu beleven? Ze beleven de goedertierenheid des Heren. Dat is het. Want de baarmoeder van Gods belofte is in zijn goedertierenheid. Verlossingsplan is opgekomen vanuit Gods goedertierenheid. En Jezus Christus is daarvoor borg geworden. En let er maar op, vraagt het de levende. Waar is je hart getroffen? Zeker wel met een verschrikkelijke onweersbui? Nee. Met de donder van Sini? Nee. Nee, dat ging zomaar. Zomaar. Je kreeg goedertieren gedachten van God. Je leest het in de Bijbel, ze zeggen, wie zou u niet vrezen? Gij koning der heidenen. Hoe is het mogelijk dat er nog mensen zijn die God niet vrezen? Die moordenaar zei, vloek jij? Vrees jij God niet, man? Je bent toch met mij in hetzelfde oordeel? Hij dacht hij ook moest beseffen. Die moordenaar had besef van Gods goedertierenheid. Dat is het enige middel, hè? Ja, die heeft een diepe, die heeft een zware bekering enzovoort. Nee, dat is niet. Omstandigheden kunnen verschillend zijn. Paulus, zeggen ze, dat een krachtdadige bekering. Welke bekering is niet krachtdadig? Er staat toch door zijn goddelijke kracht alles te schonken wat tot het leven de godzaligheid van nodig is. De Heere komt door zijn goede tierenheid in het hart. Hij moet de heerschappij van Satan verbreken. Want er zijn kinderen van Satan. Zit in zijn banden. Hij moet verbreken de heerschappij van de zonde. We zijn slaven van de ongerechtigheid. De macht van het ongeloof. Denk je dat is in? Wie kan dat breken? Maar dat heeft Christus voor zijn rekening genomen. En met de kracht. En ik zeg niet te veel. Dan ik zeg met de almachtige kracht van zijn genade. Breekt hij door alles heen. Om het zaad van Gods beloften te planten in het hart, zijn liefde uit te storten om hem aan te kleven. Weet je het niet, levenden? Denk eens terug. Je zijt in zorgen geweest over het moment. Wanneer ben ik dat nu toch eigenlijk deelachtig geworden? Wanneer? En als je door Gods geest teruggeleid wordt,
dan zeg je ja daar. Toen ik proeven en smaken mocht, Gods goede tierenheid. En toen heb ik zomaar ineens gezegd, ik weet niet hoe ik toe kwam, ik zal u hartelijk lief hebben. Paulus deed ook zo. Heere, wat wilt gij daar doen zal? Een overgave aan God en zijn dienst. Leest het maar in de Bijbel, zo en niet anders. Dat bindt het hart aan de Heere. Dat is de beleving van Gods ontfermende liefde. De beleving van die vervulling. En naarmate we daar klaarheid in bekomen, krijgen we krediet voor de Heere. Ja, maar dan geloof je toch kind van God te zijn. Kijk, dat doet de huichelaar. Die zegt, met hoe weinig kan ik in de hemel komen? Dat en dat heb ik meegemaakt. Nu kan ik toch ook geloven dat ik een kind van God ben. Doen die mensen niet. Echt niet, hoor. Dat deed Paulus niet. Dat deed Rut niet. Ja, ze werd erbij geteld. Niet waar, door Boas. Ho, 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 ho. Niet bijtellen, hoor. Ik ben een vreemde, hoor. Ik ben een vreemde. Ik ben geen Israëlitische. Zo deed ze. Al werd ze door Boas bijgeteld. Zij zei nee. Dat zijn de oprechten. Die staan in het gemis. Die hebben de Heere nodig. Dat is die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En alleen door zijn overkomst in het hart. Dan worden ze ingesloten. Tot verwondering en aanbidding. Voor het aangezicht des Heeren. Dat is nu door die kracht Gods. Die almachtige kracht Gods. De vervulling van zijn belofte. De beleving van die belofte. En naarmate men zichzelf in zijn verlorenheid, in zijn verdoemelijkheid, recht leert kennen, dan zeggen ze, o God, wat is dat groot. De schepping van hemel en aarde is groot. Maar die herschepping is groter dan die. Want toen had ge geen tegenstand. Alles wat in mij is, staat daar tegen. Gij zijt mij te sterk geworden, o Heere. Door uw goede tierenheid. Gij hebt mij overwonnen. En dat is die hartelijke overgave aan de Heere en aan zijn dienst. Uit de belofte. Er zijn mensen die rijk worden met de belofte. Die belofte, die belofte en die belofte gaf de Heere. Nee, zo is het niet. Als de Heer een belofte geeft, geeft hij een belofte voor datgene wat er niet is. En dat zet je in het gemis. Elke belofte zet u in het gemis. De Heere belooft het Efraïm. Hem te zijn tot een vader. Hem barmhartigheid te bewijzen. Hij had het niet. Hij was een half gebakken koek. Een misbaksel. Dat terecht behoorde te komen in de varkensemmer. Onbruikbaar was. Maar de Heere beloofde van zo'n misbaksel te maken een wedergeboren kind, vol van genade, vol van barmhartigheid en liefde. Je wordt altijd door de belofte aan je gemis ontdekt. Om daarmee werkzaam te wezen, in arbeid te komen aan de troon der genade. Men zegt wel eens, dat is armmakende genade. En als u nu in de schrift gaat lezen, en je aandacht valt op al die beloften, dan zeg je toch bij je eigen Heere, wat kan ik het
met weinig stellen. Wat zijn er toch een belofte, waarvan ik de vervulling nog niet ken in de beleving. Goed dat u het ziet. Om ermee werkzaam te worden aan de troon der genade. Om wasdom te mogen bekomen in het geestelijke leven. Zingeren. Even verder gaan op Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Het derde van 86. Maar geliefde, om de vervulling van die belofte te bekomen, moet het niet zijn en blijven een leven in de zonden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, kent u die vervulling niet? Gezegd misschien, ja, mocht de Heer het eens geven, maar kan hij het wel geven? Kan hij het wel kwijt? Dat kan toch niet in de weg der zonde. Houdt u soms een zonde aan de hand? Heus, denk eens na. Ik noem er niet één, want dan zou ik er vele vergeten. Maar er is een bepaalde zonde. En om de vervulling van Gods belofte te bekomen, is het van nodig de verbreking van de kracht der zonde. Daar begint God eerst mee. Die keus, die onberouwelijke keus, dat breken met de zonde. Uw God, mijn God, uw volk, mijn volk. Kijk, dat is die keus. Ben je die keus soms voorbij gedaan? Ja, dat kan niet, hoor. Want die keus van het nieuwe leven, dat is een breken met de zonde. Dan kunt u er niet één meer aan de hand houden. En dat is het. Als je dat verderde ongerechtigheid vasthoudt, ja, mensen, dan is dat ten koste van onze eeuwige zaligheid. Ja, dan moet ik met dat en dat breken. Nee, daar zou ik niet mee beginnen. Nee, dat zou ik maar niet doen. En daar komt niks van. Hoe dan? Zien dat je die onberouwelijke keus in je hart krijgt. Kies. Dat is het. En laat dat nu eens zijn de bede van je hart. Heere, gij wilt dat ik u zal kiezen. Mozes kwam tot die keus. Hij gaf het hof van Farao toch prijs. Dat was hem heel niet moeilijk, hoor. God was hem dierbaar geworden. Dat is de zaak. Daarom is u het verderf niet ontvloden. Daarom houdt u de wereld vast. Daarom stelt u het uit. Overdenkt het eens. Die keus, die onberouwelijke keus hebben wij van noden. En dat die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Niet dat je heerlijk bent hoor. Niet dat je deugd hebt. Zeker. Die Moabitische vrouw was een deugdelijke vrouw. De ganse stad, deze volks weet het wel. Zeg, ja, maar dat is een vrouw die God vreest hoor. Maar dat zei zij niet. Zij niet. Maar ze zoeken de heerlijkheid van Christus. Het deugdenbeeld van die gezegende zaligmaker. Maar nu geldt dit alleen voor de tijd. En we hebben gezegd, de grootste en dierbare beloften worden beëindigd in de eeuwigheid. Gods kinderen tobben. En ik meermalen ontmoet ook bij het sterrenbed. Ja, hoe kan ik in de hemel komen? Hoe kan ik in de hemel komen? Die mensen denken er met ernst over na. Maar man, dat zeg je daar. Maar je gelooft toch kind van God te zijn? Je hebt toch met de Here leren leven? Dat zou ik niet durven ontkennen. Maar ik weet niet hoe ik in de hemel moet komen. Die mensen mag ik wel. Mag ik wel. En waarom? Wel, ik weet wel dit. Dat de Heere met het hemelleven komt in mijn hart. Het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Maar dan komt hij met mij, bij mij. Maar nu ben ik een verdorven mens, verdorven mens. Hoe kan ik zo in de hemel komen? Ik zeg, man, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik ben net eender als jij. Wat zou er van in de Bijbel staan? Dat weet ik wel. Asaf heeft het gezegd. En die wist van zijn verdorvenheid en ellendigheid en zijn verdoemelijkheid te spreken, dat hij bij God was een groot beest. Is het waar of niet? Die was in het heiligdom geweest. Maar toen zag hij in, vanuit Gods belofte, hij zal me leiden naar zijn raad. En daarna opnemen in de eeuwige heerlijkheid? Wel nee, dat staat er niet. Hij zal me leiden naar zijn raad en in heerlijkheid opnemen. Je bent heerlijk voordat je in de hemel komt. En die man knapt op. Ja, zegt hij. Langs die weg kan het. Ja, langs die weg kan het. Want die oude mens. Met al zijn verdorvenheden. Die onzalige fontein. Staat ons in de weg. Daar kunnen wij niet vanaf komen. Maar daar kan de Heere ons vanaf helpen. Door te sterven. En dan geeft hij de nieuwe mens het kleed der gerechtigheid. Om geleid te worden in de eeuwige heerlijkheid. Daar worden die beloften beëindigd. Want die beloften dienen voor het geloof. Het is de onuitputtelijke bron van het geloven. Niet alleen voor het wezen des geloofs, maar ook voor de oefeningen van het geloof en voor de wasdom van het geloof. Altijd weer vanuit Gods beloften. Maar dan niet meer. Dan zullen ze leven door aanschouwen. Dan zal God alles zijn in allen. Dan is er geen gemis meer. dan hebt u ook geen belofte meer van nodig. De Heilige Geest zal verleiden in al de diepten Gods. Om zich daar eeuwig, eeuwig in te verlustigen. En de Heere te aanbidden. Die blijdschap. Als dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Geliefden, nog een enkel woord. Hoe leeft u nu hier op aarde? Is u werkzaam met de belofte? Is er geen hoop voor bekering? We zeggen toch vanuit de schrift, het is de wel aangename tijd. Het is de dag der zaligheid. Ja, het is mooi weer, de Heer geeft zegeningen. Maar is het dat alleen? Nee. U is, wie ook, op de wereld om zalig te worden. Dat is de zaak. Is er een zaligmaker voor mij? Wat denkt u? Zou elk mens een zaligmaker hebben? We zullen de schrift al bespreken. En we denken aan de tijd voor de zondvloed. Henoch heeft geprofeteerd van de komst van Christus met zijn vele duizenden heiligen ten gerichte. De hoogste trap van zijn verheerlijking. Dan zal hij toch zeker wel begonnen zijn bij zijn geboorte, bij zijn lijden, bij zijn borgtochtelijk sterven enzovoorts. Anders kan je daar niet terechtkomen. Hij heeft dus geprofeteerd van Christus ten voeten uit. En de Heilige Geest heeft die prediking wakker gehouden. En je leest dat de Geest twistte met de eerste wereld. Twist met ons. In onze consciëntie. Wie ook hoor. Het gaat zo niet goed. Je kunt zo niet ingaan. Je kunt zo niet zalig worden. Die Geest twist met ons. Wil niet dat wij verloren gaan. En wat heeft God gezegd? Het smart mij aan mijn hart. Het berouwt mij dat ik de mens geschapen heb. Waarom heeft God dat gezegd? Waarom? Dat heeft hij toch niet gezegd bij de val? Wel nee. Toen kwam hij tot de mens met de belofte van het evangelie. En nu zegt God, het berouwt me. Dat de mens geschapen. Het smart me hier in mijn hart. En geliefden. Omdat er geen tweede zaligmaker is. God liet de eerste wereld met smart verloren gaan. Bedenk het hoor. En dat is verwezenlijkt in Jezus Christus. Op de straten van Jeruzalem. Met smart in zijn ziel. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u ween willen vergaderen. En gij hebt niet gewild. Was er geen Christus? Was er geen genade? Had hij erop tegen? Wanneer op de straten van de Samaritanen gezegd worden, is deze niet de Christus, de zaligmaker der wereld? En hij heeft het niet tegengesproken. En lees eens Psalm 2. Als hij komt uit het heiligdom van het goddelijk zalven, en de Vader zegt, ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de eind der aarde tot uw bezitting. Allemaal. En de goddeloze zegt, laat ons die banden breken, die touw van ons werpen. En ons, zegt hij, kust de zoon. U gelooft toch met mij dat Christus komt op de wolken des hemels ten gerichte. Als er toch geen Christus voor ons is, dan zeg je, ja maar hoor eens, voor mij is er geen Christus hoor, die was er voor mij niet. Dus ik wens in dat gericht niet betrokken te worden. Maar dat zal niet gaan. Die Christus is uw Christus. En voor die Christus zullen we buigen. Bedenkt het wel. En hij zal zeggen, breng ze hier en slaat ze van mijn voeten dood. Omdat ze niet gewild hebben. Wel gekund, maar niet gewild. O, ik bid u, overdenkt het, die dag komt hoor. Die dag komt. Hij is ons van God gegeven. En dat je het zien mocht. Dat de Heere op ons wacht. Dat hij ons omringt met zijn goede tierenheid. Ik denk nog aan dit woord. En dat staat in de schrift. Die verloren zoon kwam tot zichzelf. Wat is dat? Hij kwam verantwoordelijk te staan tegenover zichzelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen toekomst. Waar je heen reist. Hij zag dat. Hij zei, dat gaat verkeerd. En wat deed hij? Hij stond op. Hij ging dat belijden. Voor God en zijn vader. Dwaaselijk gehandeld hebben. En hij zei niet eens, mag ik kind worden. Maar wel knecht. Ziet u, zo kwam er een keerpunt in zijn hart. Alleen door het besef dat hij aansprakelijk was voor de toekomst van zijn ziel en zaligheid. Ging toen niet zoeken in een verbeteringsgesticht en werd in zijn dienstbaarheid. Ging alleen zijn zonde belijden. Ja, mocht dat echt en recht zijn. Heeft hij ook niet over gedacht. Hij ging doen. Hij had de behoefte aan om dat te beleiden. En dat wij bij de aanvang en bij de voortgang zo mochten komen in verootmoediging voor het aangezicht des Heren. Om te leren leven uit de rijkdom van zijn goedertierenheid. Waaruit al zijn beloften ten leven en ter zaligheid zijn voortgekomen en stromen door de gerechtigheid van Jezus Christus. Amen. Laat ons eindigen met dankzeggen. Lieve Heren, getrouwe ontfermer, we mochten enige ogenblikken vertoeven onder de majesteit van uw woord. Wij smeken u met het heilige in onze harten om niet te redeneren, maar dat we tot onszelf mochten komen en op mochten staan bij de aanvang en bij de voortgang. Altijd weer die waarachtige bekering, die hartelijke droefheid over onze zonden, om je recht en grondig te mogen leren kennen. Gedenk oud en jong, heren. Och, gij weet het, we liggen gans verdorven. Maar wil uw ontfermende liefde in ons aller hart heerlijk maken. Schrijf uw wet in ons hart om uw lief te hebben. Trek ons, heren, om u na te lopen. Gedenk ons en breng ons ook samen in de middagstond van deze dag. Om Jezus wil. Amen. En zingen wij op Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. 10e van 68.
ontvang des Heeren zegen en ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.